namens de kerkenraad een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. In verband met de Tour de France zal de avonddienst van volgende week zondag 5 juli voor alle zekerheid een half uur later beginnen, dus om 7 uur. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heere bij u en jou aanbevolen. Tot zover zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, op Psalm 145, het eerste en tweede vers. Vanavond staan we stil bij het diepe mysterie van de drie-eenheid. Vandaar dat we samen zingen op Psalm 145. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het tweede, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en overal uw grootheid openbaren. Psalm 145, vers 1 en 2. Thank you. ligt veel goud in de eeuwen die achter ons liggen, zeker wat betreft de geloofsbelijdenissen. Ook als het gaat om de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat is ook de reden dat we zondagavond regelmatig een van de artikelen erbij nemen. Zo ook vanavond artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat evenals artikel 8 over de drie eenheid gaat. Daarna zien we psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. Na de geloofsbelijdenis met de woorden van artikel 9 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar dit alles, namelijk de informatie die in artikel 8 staat over de drie eenheid. Dit alles weten wij zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift als ook uit hun werkingen. En voornamelijk uit degene die wij in ons voelen. De getuigenissen van de Heilige Schrift die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven, welke niet van nodig is om te tellen, maar alleen met onderscheid en oordeel uit te kiezen. Bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 26 en 27 zegt God: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, enzovoort. En Genesis 3, vers 22, en God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw, schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie, de mens is geworden als onze één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de eenheid aan als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat God niet zegt hoeveel personen er zijn, maar dat wat voor ons duister is in het Oude Testament, dat is zeer helder in het Nieuwe Testament. Want als onze Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop van alle gelovigen deze vaste bewoording ingesteld door Christus. Namelijk, doop al de volken in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In het Evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriël tot Maria, de moeder des Heren, aldus: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks, 2 Korinthe 13 vers 13, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. En in Johannes 5, drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in één goddelijk wezen. En hoewel deze leer ons menselijk verstand ver te boven gaat, toch geloven wij die nu door het Woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Verder is ook op te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen richting ons of in ons. De Vader wordt onze schepper genoemd door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beleden en onderhouden geweest door de ware kerk. Van de tijden van de apostelen af tot nu toe. Tegenover de Joden, Mohammedanen en valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere dergelijken die met goed recht door de vaderen veroordeeld zijn geweest. Daarom nemen wij in dit stuk graag aan de drie geloofssommen, de drie samenvattingen van het christelijk geloof, namelijk de apostolische geloofsbelijdenis die wij kennen in de 12 artikelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze geloofsbelijdenissen besloten is. Amen. We lezen vanavond uit de schrift Jesaja 40 vers 25 tot en met 31. Jesaja 40 vers 25 tot en met 31. Wij lezen daar het woord van God als volgt. Jesaja 40 vers 25. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één, te weten van al die sterren, gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einde der aarde, nog moede nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van hem die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Vanavond is aan de orde van behandeling zondag 8 van de catechismes. Dat zal ook de laatste keer zijn voor de zomervakantie. Zondag 8 van de catechismes. Vraag en antwoord 24 en 25. Hele kleine zondagsafdeling met een hele diepe boodschap. Zondag 8 vraagt 24. Hoe worden deze artikelen, namelijk de 12 artikelen, ingedeeld? Antwoord in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Zoeken wij samen Gods aangezicht, laten wij de drie enige God aanroepen. Drie enige God, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Wie is als gij? Als wij onze ogen omhoog heffen en wij doen dat bij nacht en wij zien op het ontelbare aantal sterren wat regelmatig te zien is in de nachtelijk duister, dan beseffen wij met Jesaja dat u al die sterren geschapen hebt, ze in uw hand hebt, ze telt, er wordt er niet één gemist. Hoe groot zijt gij, u die deze aarde geschapen hebt. En dan te bedenken dat deze aarde maar één van die kleine bolletjes is in dat grote, oneindige heelal waarvan u de maker bent. Hoe heerlijk is uw naam alleen al op deze aarde. Laat staan in al die sferen waar geen mens kan komen, waarvan u de schepper en onderhouder bent. O Vader, u hebt deze wereld gemaakt door het woord van uw kracht en doordat uw geest broedde op de wateren, waardoor er leven ontstond waar duisternis en doodsheid was. En u bent het die in uw vaderlijke zorg en voorzienige leiding tot op vandaag deze wereld onderhoudt. U laat de zon opgaan, u laat de regen neerdalen, u zorgt voor de wisseling van de seizoenen. En wat nog groter en heerlijker is, in dat grote wereldgebeuren hebt u ook ons in het oog. U zorgt van de wieg tot het graf voor ons. Ja, u bent het geweest die ons gemaakt hebt, al in de buik van onze moeder. U bent het die degene bent geweest die geleid heeft, ook door de diepe dalen van ons leven heen, die ons bewaarde tot op vandaag voor de dood. En u bent het die trouw blijft aan uw eigen belofte dat u van alle goeds ons wilt verzorgen, alle kwaad van ons weren, of in ons voordeel wilt laten meewerken ten goede. O Zoon, u bent het die naar deze wereld gekomen bent, terwijl wij ons wegzondigden van u, ging u weg uit de hemel en betrad u de aarde die wij met onze voeten bevuild hebben. En ging u de weg van gehoorzaamheid en hebt u het plan en de wil van uw vader gehoorzaamd en uitgevoerd totdat u aan het kruis bent gestorven en daar een volkomen genoegdoening hebt aangebracht voor al onze zonden. U bent het, Heere, die in uw Zoon laat zien hoe zeer u ons aan het hart gaat. Wij kunnen God niet zien, maar wij weten uit uw woord wie Jezus is. En u zegt het zelf, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wij mogen blikken in het hart van de Vader, door te zien wie de Heer Jezus geweest is en nog is, nu hij zit aan de rechterhand van diezelfde Vader die hem zond naar deze wereld en die hem ontving als een koning. En wij wachten, Heer, op uw terugkomst. Dat zal spoedig zijn, omdat het einde der tijden is ingegaan. O Heilige Geest, u bent degene die van meet af aan, vanaf het begin van de schepping hebt gewerkt, maar ook toen Adam en Eva vielen en van u wegvluchten, bent u het geweest die het berouw, het verdriet over de zonde werkte in de harten van allen die leefden onder de oude bedeling. U bent het geweest die in het hart van David hebt laten merken wat zonde is. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. U bent het geweest die ook in het Nieuwe Testament heerlijk hebt gewerkt door het lichaam van Maria voor te bereiden op de komst en ontvangenis van de Zoon van God. En diezelfde geest is uitgestort, niet met mate, toen het Pinksteren werd. En u beloofde dat de Heilige Geest Christus voor ogen zou stellen en de band tussen zondaren en de zaligmaker zou smeden. O drie enige God, wie is als gij? Als wij vanavond, als kleine, nietige mensen, luisteren naar het onderwijs van uw woord, naar dat wat theologen van eeuwen geleden hebben opgeschreven, dan voelen we ons zo klein. Heer, wat zouden wij moeten zeggen over u? We zouden onze mond moeten houden. Want bij wie zullen we u vergelijken? U bent de heilige en de zo gans andere dan wij. En toch, omdat uw woord erover spreekt, kunnen wij vanavond niet zwijgen. En mogen wij iets, een tipje van de sluier oplichten van wie u bent. Tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting van het leven wat u hebt gewerkt. En we bidden, Heere, dat we het scherp mogen zien. Dat u bent zoals u zegt te zijn in uw woord, namelijk de ene God. Hoor Israël, ik de Heere ben één. En tegelijk de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zich hebt verbonden aan ons in het uur van onze doop. En die niet alleen onze schepper bent, maar ook onze verlosser wilt zijn. Heere, kom met de werking van uw geest om tot roem van de Vader, uw Zoon, te verheerlijken. En mogen we samen de grootheid van uw gadeslaan, de verwondering ervan. Mag dat iets zijn, Heere, wat we met elkaar delen vanavond. Dat we huiswaarts gaan en misschien niet veel meer te zeggen hebben. Omdat we alleen maar stil van ontzag voor u zijn. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan de Heilige Geest. Heere, laat zo alles in deze dienst daaraan mogen bijdragen. Als we de psalmen zingen die lieflijk zijn en onze harten treffen. Als we onze gaven geven en afzonderen voor de dienst aan deze drie enige God. Als we spelen op het orgel tot eer van deze drie enige God. Als we uw dienaar mogen zijn in de hoge dienst van de drie enige God. Zegen ons en allen die met ons verbonden zijn via internet. Of die later deze dienst zullen beluisteren. Heere, geef aandacht. Wees met onze jongeren. De ouderen, u weet, Heere, dat we de tweede dienst misschien wat minder concentratie hebben na een lange dag. Maar geef ons kracht en wijsheid om dit mysterie te delen, opdat we zien mogen dat u zich kennen laat in de persoon van de Heere Jezus Christus. We danken u dat we hier mogen zijn. In het bijzonder denken we aan Hans Sloter, die sinds lange tijd weer in de kerk is. Heb dank, Heere, dat u in de achterliggende maanden hem zo ver hebt laten opknappen dat hij hier weer kan zijn. Mag hij het volhouden en mag de gang naar uw huis met zoveel smaak en vreugde gemaakt worden en met zoveel dankbaarheid ondergaan worden dat hij met zijn vrouw er ook de volgende keren weer bij kan zijn. Hoe goed is het om hier te zijn. Heere, hoor ons gebed en ontvang onze dank. In de naam van uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We zingen samen Psalm 111. Net als Psalm 145, een psalm van ontzag voor de hoge God. Looft, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En het tweede des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Psalm 111, vers 1 en 2. beter geloven in God. Wat is dat nu? Vorige week hebben we iets gehoord over het ware geloof, de inhoud ervan. En zondag 8 en de zondagen die daarna komen zijn eigenlijk een uitwerking van zondag 7. Want wat is nou de inhoud van het geloof? In wie geloof je nu? Wat is dat voor persoon? In zondag 8, de zondag die vanavond aan de beurt van behandeling is, horen we dat de drie enige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En misschien is u al opgevallen, maar er zit een hele mooie opbouw in de catechismus. Zondag 9 en 10 gaat dan over de Vader en de schepping. Zondag 11 tot en met zondag 19 gaat over de Zoon en onze verlossing. En zondag 20 tot en met 22 gaat over de Heilige Geest en onze heiligmaking. Er zit dus een bewuste opbouw in, er is echt goed over nagedacht. Maar vanavond gaat het over het wezen, de kern van wie God is. En dat is best moeilijk. Het is een pittige zondag. Pittig vooral omdat God groot is. En wij hem niet begrijpen. En ik doe vanavond ook geen poging, jonge mensen, om hem begrijpelijk te maken. Want wat Elifas tegen Job zei, in Job 36 kunt u dat lezen, is echt waar. God is groot en wij begrijpen hem niet. Bovendien, als ik hem zou begrijpen, dan zou God geen God meer zijn. God is God en daarmee is hij ook onbegrijpelijk. Maar niet onkenbaar. Met andere woorden, deze onbegrijpelijke God is wel te kennen. Hij maakt zich bekend, hij openbaart zich in zijn woord als de drie enige God. En zo wil hij ook gekend worden, gemeente. Als je van iemand houdt, dan doe je er alles aan om die ander beter te leren kennen. En daarvoor heb je omgang met elkaar. Voor een christen is het niet anders. Christen heeft God lief en wil hem beter leren kennen. Nou, zegt de catechismus, hier heb ik een handreiking. Dat is de catechismus eigenlijk, hè? Om een hulpmiddel om God beter te leren kennen, om te verdiepen in die enige troost in leven en sterven, waar trouwens ook al, let u daarop, de drie eenheid heel uitdrukkelijk beleden wordt. Op meer momenten zie je dat in de catechismus, dat de drie eenheid de onderliggende laag is. Zondag 8 gaat er heel expliciet over. Het gaat over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar gemeente, vanavond behandelen we deze zondag in het besef van Jesaja 40. En daarom las ik het ook. God is de Heilige. De zo andere. En alles wat wij over hem zeggen, ja, dat zeggen wij als mensen over hem. En daarom proberen we maar vooral vanavond het woord na te spreken. En dat doen we dan ook in drie gedachten. Het geloof in de drie enige God. Op het oud ziet u de verdeling ook terugkomen. Bewezen vanuit de Bijbel, beleden door de kerk van alle eeuwen en beleefd in het geloof. Bewezen vanuit de Bijbel, beleden door de kerk, beleefd in het geloof. In de eerste plaats bewezen vanuit de Bijbel. Gemeente, het was Augustinus die zei, omdat de Bijbel erover spreekt, kunnen wij er niet over zwijgen. En hij bedoelde daarmee de drie eenheid. Nou, dat deed Augustinus dan nog niet, hij heeft er niet over gezwegen. Hij heeft zo'n dik boek geschreven over de drie eenheid. Heel moeilijk boek. Er zijn meer theologen geweest die moeilijke boeken hebben geschreven over de drie eenheid. Dat is best goed geweest en ook nuttig geweest, zeker in die tijd. Augustinus leefde in een tijd waarin de drie eenheid van God werd bestreden, aangevallen, worden er straks iets meer over. Vanavond geen theologische verhandeling. Maar terug naar de basis. Back to the basics, zeggen onze jongeren dan. Nou, dat doen we. De Bijbel, dat is uiteindelijk de basis, toch? Daarin maakt God zich bekend. En hij doet dat als de drie enige, hoewel in het Oude Testament vooral als de ene God. Eigenlijk zie je twee lijnen in de Bijbel. De lijn van de eenheid van God en de lijn van de drie-eenheid van God. En de lijn van de eenheid van God die gaat voorop. En zeker in het Oude Testament is dat zo. De Heere onze God is een enige Heere. De bekende geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, God is een enige God. Nou, het was heel belangrijk dat Israël dat wist. Waarom? Ze leefden omringd door volkeren die in meer goden geloofden. De omgeving waarin het volk van Israël leefde was een polytheïstische omgeving. Met andere woorden, er werden vele goden beleden en aangehangen. Je had overal een god voor. En Israël had er maar één. De God. De enige God die zich in de Bijbel in het eerste vers op de eerste bladzij bekend maakt als de God die sprak, er zij licht. Die ene God. In den beginne was deze God. Maar, zoals licht dat door een prisma valt, uiteenbreekt in verschillende stralen, zo is die ene God tegelijk drie in één. En je kunt niet zeggen van dat licht wat door die prisma heen gaat, dat zijn allemaal verschillende lichten. Het is die ene straal licht die uiteengebroken wordt door die prisma. God openbaart zich, laat zich kennen als die enige God. Gelukkig maar, want anders zou ik hem niet eens kunnen kennen. Dan zou er zo'n onmetelijke kloof zijn tussen God en mij. We horen dat straks wel, dat de Heilige Geest het juist is die mij verbindt aan de Heer Jezus Christus. En die mij tot het hart van de Vader doet gaan. De drie enige God. Je vindt het ook wel in het Oude Testament hoor. Nog niet zo helder als in het Nieuwe, maar toch, een paar dingen. In Genesis 1, vers 26 lezen wij, laat ons mensen maken. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is majesteitsmeervoud. Hè? Zoals koningin Beatrix of koning Willem-Alexander de verheven taal kan gebruiken. Wij, koning der Nederlanden. Daarmee bedoelt hij niet drie koningen, maar één koning. Majesteitsmeervoud. De Bijbel, dat is ook majesteitsmeervoud. Laat ons betekent laat ik. Nou, het wordt een beetje lastig om dat vol te houden als je vers 26 doorleest. Laat ons mensen maken naar onze gelijkenis en naar ons beeld. Ook vanuit het Hebreeuws is het onmogelijk om dat als een enkelvoud te gaan vertalen. Het is geen majesteitsmeervoud. Daar laat God al iets zien van het feit dat hij één in wezen is en drie enig is. Tegelijk. Dat is toch een bewijs, als je het zo mag noemen, uit het Oude Testament. Het Hebreeuwse woord voor God, dat kent u denk ik wel, El, E-L. Zo werden de goden ook wel in rond Israël genoemd. El, God, en dan kwam er wat na of wat voor. Maar in het Hebreeuws vind je het Oude Testament vaak de aanduiding Elohim. Veel vaker dan El. En Elohim, dat is echt meervoud. Wat apart is, het wordt altijd verbonden met een enkelvoudige werkwoordsvorm. God is. Elohim is. Een aanduiding. Dat de God van het Oude Testament de drie enige God is. Nog een bewijs. In het Oude Testament lezen wij best veel over de engel des Heren. De engel des Heren, de engel met een hoofdletter. Wie dat dan precies is, dat is nog een hele lastige discussie. Als dat de zoon is, als dat een oud-testamentische verschijningsvorm is van Jezus Christus, dan laat die uitdrukking daarmee zien dat hij gezonden is door God. Blijkbaar heeft God een zoon, de engel des Heren. Zie je wel, God is één. Hij is ook drie-enig. Want, tot slot, in Jesaja 61 vers 1 lees ik dat de geest des Heren op mij is. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Daar ziet u de geest genoemd. Op enkele andere plekken in het Oude Testament ook. Als je al die tekstgegevens bij elkaar zou nemen, ik pak er maar vier uit, het zijn er bijna een paar, dan kun je niet anders zeggen dan dat ook in het Oude Testament de drie eenheid van God beleden en ook ondervonden is. Jonge mensen, Benjamin Warfield, dat was een theoloog. Ik had beloofd om geen theologische verhandeling te houden. Maar ik haal wel een voorbeeld aan uit zijn werken. Hij zegt, het Oude Testament kun je vergelijken met een donkere kamer. En als je in een donkere kamer komt, dan zie je bijna niets. Misschien net de contouren van een kast en andere dingen. Wat gebeurt er als het licht aangaat? Ja, dan zie je alles. Dan zie je het scherp. Is die kamer veranderd? Zijn er objecten bijgekomen in die kamer? Wel nee. Het licht laat alleen zien wat het donker verhulde. Zo, zegt Warfield, is het met het Oude en Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament maakt helder, maakt scherper wat in het Oude Testament al beleden werd. En wij mogen met het licht van het Nieuwe Testament het Oude Testament ook lezen. Ander voorbeeld, het Oude Testament is de knop. Het Nieuwe Testament is de bloem die open is gegaan. Is een bloem anders dan een knop? In zekere zin wel. Maar alles wat in de knop zat, komt in de bloem helderder, scherper tot uitdrukking. Dat was het Oude Testament, nu het Nieuwe Testament. En als je dan op zoek gaat naar een hoofdstuk wat de drie-eenheid gaat bewijzen, dan ben je aan het verkeerde adres. Want de Bijbel gaat niet bewijzen dat God bestaat. De Bijbel gaat ook niet bewijzen dat God drie-enig is. Daarvoor is de Bijbel ook niet bedoeld. De Bijbel veronderstelt dat God de drie enige God is. Al op de eerste bladzijde van je Bijbel in het Nieuwe Testament vinden we het bewijs daarvoor. Ik neem u mee naar Lucas 1, de geboorteaankondiging aan Maria. Wat zegt de engel tegen Maria? Lucas 1 vers 32. U zult een zoon baren, u zult zijn naam heten Jezus, deze zal groot zijn en let op. Hij zal de zoon van de Allerhoogste. Hey, Jezus is de zoon van God. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David wezen, geven. En dan zegt Maria, hoe zal dat toch zijn? Ik beken geen man. En dan zegt de engel vers 35. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Hoort het? Gaat eerst over de Zoon van God, Jezus. In vers 35 over de Geest van God. Nou, hopelijk blijft u er een beetje bij. Maar dit is wel heel wat duidelijker, hè? Dan het Oude Testament. Denk eens aan de doop van de Heer Jezus, Lucas 3, iets verderop, vers 21 en 22. Daar lezen wij dat Jezus gedoopt werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde en dat een stem uit de hemel zegt, deze is mijn geliefde zoon. Het is de Vader die dat zegt. En aan het eind van het evangelie, Matteüs 28... Hoe zendt de Heere Jezus zijn discipelen uit? Ga heen, onderwijs al de volken en doop hen in de naam, niet de namen. Je wordt ook niet gedoopt in drie namen. Je wordt gedoopt in de ene naam van de drie enige God. De naam van de Vader, de naam van de Zoon, de naam van de Heilige Geest. En dan tot slot, hoe gaat u straks naar huis? Jonge mensen, hoe ga je straks naar huis? We zijn niet zomaar in een samenkomst, een gezellige ontmoeting, een neutrale plek. Gemeente God is hier tegenwoordig. En u mag straks naar huis met de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Wie zegt dat? Paulus. Paulus was een Jood, hè? Maar deze Jood, die Jezus heeft leren kennen, heeft de drie enige God uiteindelijk leren kennen. Blijkbaar hoort het zo wezenlijk bij het christelijk geloof dat Paulus, de ex-Jood, de drie enige God belijdt. Drie enige God. Zondag 8 deelt het op, heel eenvoudig, in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan zegt de antwoord er nog iets bij, God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Trekt de catechismus het toch niet een beetje uit elkaar? Nee, dat doet het niet, doet ze niet. Je moet het zo zien, de drie eenheid wordt wel de huishouding van God genoemd. Een gezin wat leeft, dat kent verschillende personen en die verschillende personen hebben verschillende taken in een huis. Een vader, een moeder, een kinderen, ze horen allemaal bij het ene gezin. En toch kun je zeggen, de een heeft een andere taak als de ander. Zo is het ook met de drie enige God. De Vader wordt voornamelijk verbonden met de schepping. De Zoon voornamelijk met de verlossing. De Geest voornamelijk met de heiliging. Maar je mag de Geest niet losmaken van de verlossing en van de schepping. En de Vader kun je niet losmaken van de verlossing en de heiliging. Nou, misschien wordt het een beetje ingewikkeld nu, maar wat ik maar wil zeggen, gemeente, onderscheiden betekent nog niet dat je de drie personen van elkaar losmaakt. Dat mag niet. Als je één bewijs wilt hebben van iemand die de drie enige God kende en beleefde en beleed, is dat opnieuw Paulus in Efeze 1, die in die hele lange volzin de drie enige God belijdt. En dan looft hij God de Vader. Hij heeft me uitverkoren. Dan looft hij God de Zoon. Hij heeft me gewassen in zijn bloed. En dan looft hij de Heilige Geest. Die mij leidt in de waarheid. En mij heiligt tot een kind van God. Gemeente, het is echt Bijbels dus. Bewezen vanuit de Bijbel. God is één. God is drie enig. Laten we verder gaan met de tweede gedachte. Beleden door de kerk. Wat we nu gedaan hebben is, in het Oude Testament en Nieuwe Testament hebben we gezien dat de God die zich openbaart de drie enige God is. Hoe is dat gegaan in al die eeuwen na het Oude en Nieuwe Testament? In die 2000 jaar geschiedenis die er achter ons ligt. Wat is toen de opvatting geweest? Dat is ook wel belangrijk om te weten. Want je staat op de schouders van je voorgeslacht en stel nou dat de hoofdlijn van de christelijke kerk is geweest dat de drie enige God niet beleden werd. Nou, tegendeel is waar. En ik zal u laten zien dat van meet af aan, na de totstandkoming van de Bijbel, de christelijke kerk de drie enige God beleed. Al heel vroeg. werden de catechumenen gevraagd: wat is de inhoud van uw geloof? En zij antwoorden: ik geloof in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. En daarna werden ze gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarom vertel ik dat? Omdat die geloofsbelijdenis, weet u wel, die wij 's avonds vaak belijden, die 12 artikelen, de samenvatting van het christelijk geloof, dat is voortgekomen vanuit de vroeg-christelijke praktijk van mensen die toetraden tot het christelijk geloof, gedoopt werden nadat ze belijdenis hadden afgelegd van de drie enige God. En als je dan een beetje kennis hebt van wat er in de vroege kerk gebeurd is, de eerste eeuwen van de geschiedenis, dan valt op dat juist dit punt, de drie eenheid van God, op alle punten aangevallen is en tegelijk bekrachtigd is. Augustinus is iemand, Athanasius is iemand die dat gedaan heeft. Met al zijn intellect wat hij gekregen heeft, heeft hij zich verweerd tegen alle ketters die zeiden: God is één. Of Jezus is niet de Zoon van God, maar een bijzonder schepsel. Arius bijvoorbeeld. Sabellius. Er is één God, geen drie personen. Nou, zo zou ik nog een heel rijtje op kunnen noemen van allerlei ketters die gezegd hebben: nee, God is niet drie enig. Dat moet je niet zo zien. Dat klopt niet. Ja, zegt de jongere dominee, we leven niet in het verleden, we leven nu, in 2015. Maar ook vandaag zijn er nog ketters. Ook vandaag zijn er nog mensen die de drie eenheid van God aantasten, verloochenen. Wat te denken van de Jehovah-getuigen? Misschien hebt u ze wel aan de deur gehad. U moet maar eens beginnen over de drie eenheid. Of over over Jezus Christus als Zoon van God. Nou, een discussie is gegarandeerd. Want daar moeten ze niets van hebben. Christus is niet de Zoon van God. En de Heilige Geest? Dat is een onpersoonlijke kracht. Wat te denken van de islam? Er is één God. En dat is Allah. En Mohammed is zijn profeet. En ik zal straks bij de derde gedachte laten zien waarom deze godsdienst zo vals is. Zo in en in triest ten diepste. Juist omdat ze alleen maar zegt: er is één God. En dan, helaas, ook de Joden. Die niet tot geloof gekomen zijn in Christus. Er is één God. Er is geen Messias. Hij moet nog komen. Jezus is niet de Zoon van God. Nou, en of er tegenwoordig nog mensen zijn die zeggen: de drie enige God. En dan nog die gemeenteleden die zeggen: dominee, waar gaat het allemaal over? Maakt u zich druk om een preek houden over de drie eenheid van God? Vertel toch gewoon over God en over Jezus. En dat is toch genoeg? God heeft zich in zijn woord geopenbaard als de drie enige God. En daarom besteden we toch aandacht aan vanavond. Ik snap wel die discussie en dat gevoel wat veel mensen hebben bij de drie eenheid van God. Dat komt natuurlijk voort uit het feit dat wij niet met ons verstand dit kunnen bevatten. Het klinkt zo onlogisch. Als ik een rekenmachine neem en ik typ in 3 keer 1, wat komt er dan uit? 1? Nee, 3. Dominee, hoe kan dat nou, zeggen kattengezanten? Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat zijn toch 3 goden, niet 1 God. Moet je je verstand al uitschakelen in de kerk? Moet je je verstand blokkeren? Zijn christenen dom en achterlijk, zoals ze nog wel eens versleten worden tegenwoordig? Voor dom en achterlijk. Die mensen geloven in achterhaalde leerstellingen die je met je verstand niet kunt begrijpen. Wat een onzin. Nou, laten die mensen niet al te hoog van de toren blazen. Je hoeft je verstand niet uit te schakelen, in tegendeel. Wist je dat de grootste geleerden uit de geschiedenis christenen zijn geweest? Blijkbaar mag je je verstand wel gebruiken. Maar, en dat is het punt, er zijn terreinen waar ons verstand en onze ratio van moet zeggen, als ze tenminste eerlijk is, dit gaat mijn verstand te boven. Niet, dit is onredelijk, of dit is onzin, maar het verstand is beperkt. Erkennen wij dat nog in 2015? Augustinus, de man die dat dikke boek schreef over de drie-eenheid, wandelde eens over het strand en hij zag een meisje op het strand wandelen. En dat meisje was bezig met een emmertje en een schepje om uit het water van de zee te scheppen. En ze droeg dat emmertje terug en ze wierp het in een gat op het strand. En Augustinus vroeg aan dat meisje, waar ben je mee bezig? Meneer, ik ben bezig om de zee leeg te scheppen. Ja, waar een kind al niet mee bezig kan zijn. De zee leeg scheppen. En voor Augustinus was dat een signaal. Zo min als je de zee kunt leeg scheppen, zo min zou hij met zijn grote verstand de drie enige God kunnen begrijpen. God is groot en wij begrijpen hem niet. En toch komt er zo'n dik boek uit, zegt iemand. Ja, maar dat is niet verkeerd. Je mag je verstand wel gebruiken. En je mag tegen ketters wel ingaan en laten zien hoe de Bijbel spreekt over de drie-eenheid. En dat dat dan gaat in taal waarvan wij zeggen, ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Het gaat over wezen en over eigenschappen, onmededeelbare eigenschappen. En het gaat over hypostase en noem maar op. Ja, gemeente, dat hoeven we ook niet te snappen. Maar het zou wel een groot ding zijn als we vanavond met z'n allen belijden dat er ook mysterieën zijn, geheimenissen, die we niet kunnen begrijpen. Want we zijn mens, weten we het nog? En toch kunnen we die dingen wel ervaren. Denk eens, jonge mensen, aan het licht wat nu naar binnen valt. Het is er, we kunnen elkaar zien, het is niet donker. Hoe werkt dat licht? Hoe ontstaat het? Wat doet licht? We merken met elkaar dat het best warm is in de kerk. En als het ijskoud is, wordt de verwarming opgestookt. En dan zeggen we, nou, het was behagelijk warm in de kerk. Je ervaart het. Maar verklaar het eens. Voor iedereen inzichtelijk. Energie. Het is er. Gas, het is er. Maar hoe werkt het? Hoe gaat het? De drie-eenheid. God is drie-enig. Maar hoe werkt het? Hoe zit het? En toch, het is te ervaren. Waarom is het zo belangrijk om dat te zeggen? Dat de God die wij belijden de drie-enige God is. Athanasius heeft gezegd, van het geloof in de drie-enige God hangt uw en mijn zaligheid af. Mijn redding hangt af niet van één God, maar van de God die zich openbaart als de drie-enige God. Waarom? Dat hangt samen met drie levensvragen, waarvan ik hoop dat voor iedereen vanavond dat levensvragen zijn. De eerste vraag is deze: waar kom ik vandaan? De tweede vraag is: hoe komt het weer goed tussen mij en God? En de derde vraag is: hoe kan ik leven tot eer van God? Zijn dat vragen voor je geworden?
Waar kom ik vandaan?
De Bijbel geeft een antwoord. God heeft mij gemaakt. Uit stof. Ik ben er niet maar toevallig. Ik ben gewild. Ik ben als schepsel neergezet op deze aarde. Ik ben bedoeld om Gods eer te bedoelen. Tot zijn eer te leven. Waar kom ik vandaan? God is de drie enige God die mij gemaakt heeft. Hoe komt het weer goed tussen mij en God? Die kloof die er is door uw en mijn zonde. Hoe kan ik ooit God bereiken, gemeente, als ik zo van hem afgevallen ben? Heb je dat ook wel eens, die bange benauwdheid om je hart? Hoe moet het goed komen met God, gemeente, als er geen zoon zou zijn? Als er geen zoon van God zou zijn die Jezus Christus heet. Hoe zou het dan ooit met mij en God goed kunnen komen? En dan, als je verzoend mag zijn met God, een kind van God mag zijn, en je hebt het verlangen om tot eer van God te leven, hoe komt het dan ooit goed? Hoe word ik dan ooit gelukkig? Hoe kan ik dan ooit tot eer van God leven, gemeente, als God de Heilige Geest er niet zou zijn? Dan zou ik het zelf allemaal moeten doen. Proeft u? God is de drie enige God. Hij openbaart zich zo. En daarvan hangt mijn zaligheid af. En daarom is de Bijbel er duidelijk over. En daarom is de christelijke traditie er duidelijk over. De hoofdlijn is altijd geweest. God is de drie enige God. En nu tot slot het laatste. Beleefd in het geloof. Heel terecht vanavond als er mensen zijn die zeggen: dominee, wilt u nu nog eens duidelijk maken wat je eraan hebt? Wat is het nut ervan dat ik vanavond in de kerk zit en dat ik een preek hoor over zondag 8, waarvan ik van tevoren dacht: waar gaat dat heen? De drie eenheid. Heel goed dat u die vraag stelt. Catechismus stelt die vraag ook steeds, hè? Wat is het nut? Wat betekent het? Wat is de troost? Nou, gemeente, de drie enige God. Het is een mysterie, daar zijn we het over eens. Maar hij laat zich wel kennen. En hoe? Ik probeer het u uit te leggen. En dat is al zo'n wonder. Dat God zich laat kennen, gemeente. Want God is volzalig in zichzelf. Hij heeft mij niet nodig en heeft u niet nodig. Zijn eer en zijn geluk wordt niet groter. Want hij is al gelukkig in zichzelf. En die uitdrukking die werd vroeger nog wel eens gehanteerd. God is volzalig in zichzelf. Met andere woorden, er hoeft niks meer bij. Wij merken als mensen altijd dat we niet op en top gelukkig zijn. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Er zijn altijd onvolkomenheden in ons leven. Maar God is volkomen gelukkig. En toch. Vanavond zitten er tientallen mensen in de kerk als toonbeelden van Gods genade. U bent allemaal gewild. Waarom? U bent allemaal geboren, niet om verloren te gaan, maar om behouden te worden en de eer van God te bedoelen. Wordt God daar gelukkiger van? Nou ja, in de onderdanen, in de grootheid van de onderdanen ligt wel de heerlijkheid van de koning. Maar het gaat hem vooral om u, schepsel, voortgekomen uit de hand van hemzelf. Waarom heeft God mij gemaakt? Dat is een vraag waar je als puber intens mee kunt worstelen. Zeker als je een periode doormaakt van crisis of van depressie. Kan ook als je ouder bent. Waarom ben ik er eigenlijk? Jonathan Edwards zei: wij zijn er niet om een gebrek in God aan te vullen, maar om het volmaakte geluk en de volmaakte liefde die God bezit uit te breiden. Want gemeente, de hele aarde moet vol worden van de heerlijkheid van deze koning. We zijn onderweg, maar daar gaat het naartoe. Dat de hele aarde vol wordt van de heerlijkheid van de drie enige God. Bent u erbij? U mag nu vast oefenen. Als God je opzoekt, en trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht, word je een verkondiger van de deugden van God. Dan ga je een beginsel beoefenen wat je straks volkomen zult doen. Wat is het doel van de schepping? Om na een paar eeuwen weer vernietigd te worden en te niet te gaan? Wel nee, het doel van de schepping is dat God met zijn schepselen verenigd wordt. Dat God met de wereld verenigd wordt. Ja, maar die wereld is onverzoend. En de schepselen van God, wij zijn onverzoend. Ja, nu komt het. Omdat God drie enig is. Is het mogelijk dat wij hem lief gaan hebben? Wat bedoelt u daarmee? Nou, stel je nou voor dat God alleen maar één persoon was. He, zoals de islam. Allah is God. Hoe zou God dan ooit liefde kunnen zijn, gemeente? Zo bedoelt u. Hoe wordt liefde beleefd? Liefde kan alleen maar plaatsvinden tussen twee of meer personen. God is drie enig. En er staat toch in de Bijbel, God is liefde? De beste bewijs dat God drie enig is. God is liefde. Moet niet zeggen, dat is vaag. Dat is niet vaag, dat is heel concreet. God de Vader heeft de Zoon lief. En God de Zoon heeft de Vader lief. En God de Heilige Geest heeft de Vader lief. Staat zelfs in de Bijbel, de Vader eert... Betekent, schept vreugde in de Zoon, Johannes 17 vers 5. En andersom, de Zoon schept vreugde in de Vader, Johannes 16 vers 14. De Geest verheerlijkt Christus, Johannes 1 vers 18. De Zoon rust van eeuwigheid aan het hart van de Vader. Er is liefde in God, tussen die drie personen in God is er volmaakte liefde. Gemeente, onze God is niet een opperheerser, een soeverein die boven de kosmos staat, als een Allah onbewegelijk. Maar God is liefde. In zichzelf, en nu het wonder, die liefde die in hem was, die wil hij delen. Die deelt hij in God, maar hij deelt de liefde ook met schepselen. Vanmorgen gebruik ik het beeld van de fontein. Hè. God is een fontein van alle goeds. Een fontein die springt op, die vloeit over de rand heen. De liefde van God die in het hart van God is, in de kern van God is, die stroomt over de rand heen. En God wil zijn goddelijke liefde geven aan mensen die zichzelf lief hebben. Alleen omdat God drie enig is, kan hij liefde zijn. Kijk maar, de Vader zendt de Zoon. De Zoon maakt het mogelijk, ik zeg het eigenlijk verkeerd, God de Vader maakt het mogelijk dat de Zoon het middel wordt om de kloof tussen God en mij te overbruggen. En God de Heilige Geest zorgt ervoor dat in mijn leven vernieuwing en heiliging optreedt. Liefde tot God. Gemeente, juist omdat God niet zelfgericht is, maar liefde deelt, kan hij de liefde ook delen met mensen. Nou gemeente, dat is de troostvolle leer van het christelijk geloof. Wij hebben geen één God, maar een drie enige God. Wat troosteloos als je dan in Allah gelooft. Waarvan je nooit weet wat je met hem aan moet en hoe je het met hem hebt. God is liefde. Een gemeente die drie enige God heeft zich aan u verbonden. In de doop. U bent gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon van de Heilige Geest. Betekent dat dat de drie enige God zich verbond aan mij, opdat ik mij zou verbinden aan Hem? Ben je verbonden aan Hem? Ja, dominee, het is allemaal zo ingewikkeld en zo moeilijk. Want ja, u maakt het alleen maar ingewikkelder vanavond. Tot wie moet ik nu gaan? Tot wie moet u gaan? Tot de God die zalig maakt. Hoe dan? Nou, met de woorden van het bekende gezang, moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. De tollenaar, die gelijkenis, die Jezus schetst, die riep het uit, o God, wees mij de zonde genadig. Had die man kennis van de drie eenheid van God, wist hij hoe het allemaal in elkaar zat. Het was één hulproep, één noodkreet naar boven. Ik zeg u vanavond, als er mensen zijn die roepen tot God, ze zullen verhoord worden omdat God liefde is. Als Saulus opgezocht wordt door de Here, heeft hij het allemaal lang niet scherp. Want hij roept het uit, Here, wat wilt gij dat ik doen zal? Pas later ontdekt hij hoe het zit, hoe de Vader verkiest, hoe de Zoon verlost, hoe de Geest heiligt. Ja, gemeente, die kennis ontvang je wel. Als je tot God gaat, moede en arm en naakt, en als je rust vindt bij Hem, omdat Hij je nodigde, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En als je vrede vindt door het bloed van Christus, dan ga je wel ontdekken wie God is. Je gaat het ook zelfs ervaren. Dat is een heel mooi zinnetje in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat we de drie enige God niet alleen uit de Bijbel kunnen bewijzen, om zo te zeggen, maar dat we zijn werk ook ervaren in ons leven. Hoe dan? Je gaat je verwonderen over de vaderlijke liefde en de vaderlijke zorg over je leven. Dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede. Dat zijn wil en zijn plan altijd doorgaan, ondanks jou. Je gaat God de Zoon kennen en waarderen in zijn verlossingswerk. In de volmaaktheid van zijn offer. In de kracht van zijn bloed, wat niet één keer, maar steeds weer reinigt van alle zonden. Je gaat God de Zoon kennen in zijn priesterlijke werk nu aan de rechterhand van zijn Vader. Dat Hij bidt voor degenen die tot Hem gaan. Je gaat God de Heilige Geest kennen in zijn werk. Dat Hij je gewilligheid gaf om te komen tot Jezus Christus. Je gaat de Heilige Geest waarderen als de meebidder in al je gebeden. Als je niet kunt bidden, is de Geest het die meezucht en die je hart weer uit laat gaan naar Hem. Och, gemeente, er is zoveel te leren. Dan word je klein, hè. Als je over die drie enige God nadenkt, hoe groot is Hij en hoe klein ben ik. Waar we moeten waken, gemeente, is twee dingen. En daarmee ga ik afronden. Twee dingen. In de eerste plaats dit. Dat we in onze refo-kring toch verkapt drie godendom gaan leren. Wat bedoel ik? Dat wij hardgrondig en volmondig zeggen, ja, God heeft mij gemaakt. Natuurlijk. Wij zijn schepselen. Als ik aan u vraag, bent u een schepsel van God? Ja, dat ben ik. U zou niet durven te ontkennen. En als wij dan het hebben over God de Zoon, heeft Hij je verlost? Ja, ja. Moeilijke vraag. En over God de Heilige Geest, heeft Hij je geheiligd? Heiligt Hij je? Ja. Oh nee. Je leert toch eerst de Vader kennen, en dan pas de Zoon, en dan pas de Heilige Geest. We zijn er in de Revo-kring heel naïef in geworden dat we verkapt drie godendom leren. We maken dingen van elkaar los. Het werk van God de Vader van het werk van God de Zoon. En het werk van God de Zoon van het werk van de Heilige Geest. Gemeente, God de Vader die mij gemaakt heeft is de drie enige God. Hij heeft me niet zomaar gemaakt. Wij denken dat er een heel andere God aan te pas moet komen. Als hij ons gaat verlossen. Het is dezelfde God. Die het in de doop verzegeld heeft. Ik sluit een eeuwig verbond der genade. En ik was je in mijn bloed en ik heilig je door het werk van mijn Zoon. Dus geen verkapt drie godendom. Deze God, zegt Psalm 48, is onze God. En de hoge en verhevene woont vanavond bij verslagenen van hart, verslagenen van geest, verbrokenen van hart. En dan nog iets. In bepaalde kringen wordt toch wel eens een bepaalde systeemdwang gehanteerd. Je krijgt eerst met de Vader als rechter te maken. En dan de Zoon als borg. En tot slot de Geest, want die moet het toepassen. Het wordt uit elkaar gerekt en in een systeem gegoten waarvan de Bijbel zegt, nee, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is de drie enige God. En hoe Hij zijn verlossingswerk uitwerkt in mijn leven, zullen we dat aan Hem overlaten, gemeente? En Hem niet de weg gaan voorschrijven, om zelf niet de weg te hoeven te bewandelen, die dat bekende gezang ons biedt. Ik herhaal het nog maar een keer. Moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. O, wat zijn we vindingrijk om deze drie enige God van ons af te houden. En Hem de weg voor te schrijven, om zelf op mijn stoel te blijven zitten. Gemeente, de drie enige God is de God die uit is op mijn volkomen behoud. Hij de Heilige, Jesaja 40, is degene die de moede kracht geeft en de vermoeiden opnieuw doet lopen als jongelingen. Zo'n God, gemeente, belijden wij. Ja, dan kun je alleen maar in aanbidding eindigen. En dat is ook het doel van de drie eenheid van deze zondagsafdeling, dat wij van ganser harte zeggen, drie ene God, u zij al de eer. Ik begrijp er nog heel veel niet van, maar ik houd mij gerust en het stelt mij tevreden dat ik straks Hem zal kennen, volmaakt. En nu ken ik Hem niet anders dan in het aangezicht van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, ook die van u. Hoe zalig is het volk dat naar deze klanken hoort. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Amen. Laten we dat samen zingen op Psalm 89, het 8e vers. 89, vers 8. Laten wij samen danken. Drie enige God, allergoede tierenste en meest genadige Heere. Wat heeft u bewogen om de liefde in God niet voor uzelf te houden, maar die te delen, die te laten zien en te laten ondervinden, te laten zien in uw Zoon, te laten ondervinden door uw Geest. Het is enkel het welbehagen waar wij van zongen. Het eeuwig welbehagen wat niet als een zwaard boven ons hangt, maar als een nodiging klinkt. Het welbehagen wat het kloppende hart vindt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in het warme bloed van uw geliefde, die aan het kruis van Golgotha gehangen werd en vrijwillig zijn leven gaf. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, we mogen het doen met u, Heere Jezus Christus. We kunnen het ook doen en wagen met hem, die gezegd heeft dat niemand die tot hem komt ooit uitgeworpen zal worden. O Vader, die de kracht van alles bent en die ons helpen wilt en kunt. O Zoon, die verhoring wil geven op dit gebed, o Geest, die ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen tot slot zingen het gebed des Heren, de berijming, vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. Gebed des Heren, 9e vers. Uw harten tot God, ga heen in vrede en laten we eindigen met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.